Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Welkom bij VSR, voorheen Schaamteloos gaan stelen. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Perre van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
En meer wilden we alles wanneer het ons uitkwam. En we kregen daarom de on-demand economy. En het idee van maakbaarheid van alles lijkt steeds verder door te evolueren. Want tegenwoordig is er zelfs voor onze vruchtbaarheid een on-demand versie. Vandaag gaan we het hebben over je eitjes invriezen en een hele industrie die daar achter zit. Maar eerst de actualiteit.
Ik zat bij Op1 afgelopen week. Was heel leuk. En het ging over Ozempic, dat diabetesmedicijn. Wat nu enorme vlucht neemt, omdat je er dus heel erg van afvalt. Mm-hmm. Kim Kardashian heeft het ook gebruikt. En, ja. BN'ers en influencers ook. Ik begreep dus dat Gert van Samson en Gert bijvoorbeeld het ook gebruikte. Wist ik ook niet. Yo. Leerde ik toen. Ja. Maar goed, dus ik had daar een verhaal gehouden over hoe vrouwen in een mal worden geduwd door sociale media en door de maatschappij. En schoonheidseisen steeds strenger worden en zo. Wat ik ook echt een heel belangrijk verhaal vind. En toen kreeg ik de volgende dag via mijn agentschap, dat vond ik een belangrijk detail, een mail van een soort boze kijker. Die vond dat ik dat allemaal niet kon zeggen, omdat ik zelf ook zichtbaar heel veel heb laten verbouwen aan mijn gezicht. En ik weet niet, ik vind zo'n mailtje, ja, jezus, je krijgt altijd wel een of andere boze mail of zo na zo'n optreden. Maar toch blijft hij me bij, omdat ik denk, hoe zitten mensen dan voor de tv? Ja. Weet je wel? En nog even los van dat ik natuurlijk meteen de neiging heb om dan te zeggen van, ik heb helemaal niks aan mezelf laten doen. Mm-hmm. En weet je, dat heb je natuurlijk ten eerste. Maar ten tweede ook dat ik denk, jezus, wat kijken we toch kritisch naar vrouwen. Dus zelfs een vrouw die op tv...
Was het een man of vrouw die
dit vrouw? Die op tv vertelt van, we moeten stoppen met zo kritisch kijken naar de uiterlijke van vrouwen. Ja, die krijgt nog...
Ja, en die ook de volgordelijkheid van de dingen. Dus zij voelt die emotie. Zij besluit om daar actief iets mee te gaan doen. Dan gaat ze dus googlen. Dan komt ze uit bij jou.
Ja, ze zag mij op tv. Dus kennelijk, ik denk gewoon, de visagie had een hele goede dag. Die hebben gewoon mij onwijs...
Nee, maar meer van, dan moet je toch een plek gaan vinden waar je dan je boze emotie
naartoe gaat richten. Ja, dat denk ik ook vaak. Richten. Want jeetje, dan heb je helemaal de moeite genomen om die mail te sturen.
Ga je googlen, kom je bij jouw agent terecht.
Ja.
Dan besluit je dus ook om het niet direct aan jou te richten, maar aan jouw agent.
Ja.
Is ook een beetje laf.
Keus, ja.
En dan...
Nee, maar ik vond het wel weer een voorbeeld dat ik dacht, wat is het toch bizar hoezeer we bezig zijn met het uiterlijk van vrouwen en dat ook meenemen in de beoordeling van wat ze zeggen.
Ja, ja, en vooral dan ook.
Want
nog...
stel dat ik wel dingen aan mijn gezicht had laten doen, dan kan ik toch alsnog daar iets van vinden.
Ja, dan kan
je toch ook. Ja, daar gaat natuurlijk deze hele podcast over. Maar je kan toch ook zelf ondervinden hoe dat systeem op je inwerkt en er iets van vinden. Ja. Je disqualificeert je daarmee toch niet meteen als spreker over dat onderwerp.
Ja.
Dat is iets waar ik dus veel over nadenk.
Ja, de vrouw heeft toch een reactie indirect gekregen.
Ja.
Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen.
Ja.
Ik was de laatste tijd met een project bezig. En dat ging over stedelijke ontwikkeling. En dat ging ook in die context over, wat zijn nou soort van alternatieve scenario's voor de stad van de toekomst?
Mm-hmm.
Nou, daar was ik gewoon een beetje alle kanten op aan het lezen en aan het researchen.
Echt zoiets waar jij dan helemaal op neurde.
Ja, dat is natuurlijk gewoon helemaal top voor mij. En ik ben geabonneerd op een nieuwsbrief die heet Het Principe van Optimisme. En die had een editie waarin een stukje werd getipt over tunnels.
Ja.
Nou, dat stukje wil ik
maar
even...
Jij wil eigenlijk een aflevering over tunnels.
Ja, ik ben echt door dit artikel ben ik echt helemaal in love met tunnels.
Een tunnelman geworden.
Ja, ik ben echt een tunnelman. Ik was eigenlijk altijd al een tunnelman.
Het is wel echt een leuk onderwerp voor... een magazine of zo. Want je hebt natuurlijk ook de tunnel
MacGuffin
in sociale
een...
media. Ja. Weet je wel? Ja. Het is natuurlijk wel... Het is eigenlijk heel actueel.
Het is een MacGuffin thema. Maar ik kom uit Noord. Dus dan de tunnel Noord-Zuid. Heeft altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Want dat was de verbinding met de stad. En toen Noord nog niet hip was... was het ook de verbinding met soort van de andere wereld, zeg maar. Maar ja, dus wat er in dat artikel gezegd wordt van... tunnels maken wordt steeds goedkoper.
Mm-hmm.
Dus dat is gewoon technologische vooruitgang. En daardoor hebben ze steeds meer potentie om eigenlijk allerlei problemen die wij in de stad ervaren eigenlijk gewoon op te lossen.
Mm-hmm.
Je zou bijvoorbeeld het hele verkeer in tunnels kunnen laten plaatsvinden. Dus dat je gewoon volledig autovrije steden realiseert. Daarvoor zijn wel een aantal dingen nodig.
Ja.
Ik deel toch een paar dingen over tunnels.
Voordat mensen nu spontaan beginnen te graven in de voortuin.
Exact.
Denk een paar tips.
Als je dat gaat doen, als je gaat graven in je voortuin. Zorg er dan voor dat je niet te veel ruimte creëert.
Mm.
Dus je moet gewoon bedenken, wat wil je met de tunnel doen?
Ja, dat is een goede
opmerking. En zorg ervoor dat dat gewoon kan, maar niet te veel extra ruimte. Want dat is dus echt waar het in het verleden heel erg is misgegaan.
Oh ja?
Dus dat we in tunnels die nu er zijn, eigenlijk veel te veel ruimte hebben. En daardoor worden die tunnels extreem duur. En is het dus lang niet per se gezien als een soort van goede oplossing voor de toekomst. Ja, dus wat ik met ruimte bedoel, is dat als er auto's doorheen moeten bijvoorbeeld...
Ja.
Dan moet het niet heel veel ruimte meer zijn dan de auto's die er doorheen moeten.
Terwijl er nu vaak een hele...
Ja, nu rij je in Utrecht, heb je zo'n tunnel en je denkt van... Jezus, dat lijkt wel gewoon een soort boulevard waar ik doorheen rijd. Dat is dus niet the way to go.
Dat is niet the way to go.
En als we de tunnel gebruiken voor openbaar vervoer... Dus mocht je een tunnel voor openbaar vervoer willen maken...
Ja.
Dan moet je de stations niet onder de grond doen.
Oh,
kapitale fout met de Noord-Zuidlijn.
Want?
Dat is veel duurder. Dan je moet boven de stations onder de grond maken... maakt het echt zoveel duurder om een tunnel te maken. Ja, ik was echt helemaal geïnteresseerd.
Jij bent al begonnen aan
Ik helemaal in een tunnelvisie ben ik terechtgekomen. Ja,
dankjewel.
Een leestip aan iedereen die wel eens in een tunnel komt.
Ik vond het toch wel leuk om nog... relevant om te benoemen dat een onderwerp waar wij het eerder over hadden, 2 weken geleden of zo.
Ja, 2 weken.
Dat je zei dat Spotify vaak gebruikt wordt om drugsgeld wit te wassen.
Ja.
Dat is kennelijk de zoon van Ridouan Taghi. Die is betrokken bij een platenlabel waar dat gebeurt.
Ja.
Dus
ja.
Gewoon een heel serieus.
Vrij
platenlabel.
Actief betrokken ook wel.
Het is wel een platenlabel waarvan ik denk het bijna alsof ze willen.
Ja.
Het heet dus. El Chapo.
Ja.
En het logo is Dubai X Amsterdam.
Ja.
Je denkt, nou, dan kan je eigenlijk van een afstand wel ongeveer invullen wat daar gebeurt.
En er zijn ook de hele tijd in die nummers, zijn ook de hele tijd shout-outs naar bijnamen van hele zware criminelen.
Ja, dus het is, soms willen mensen ook gepakt worden. Ja. Dat kan zo zijn. Maar het is wel gewoon een heel serieus label.
Ja.
Waar mensen als Boef en Lijpen en zo gewoon muziek uitbrengen.
Ja.
En kennelijk is het vooral de videoclips... waar het drugsgeld is witgewassen. Kan ik me ook heel goed voorstellen. Want daar moet je natuurlijk in één keer hele grote bedragen uitgeven voor. En van de auto of weet ik veel. Ja, dus dat vond ik wel een...
Ja, dus dat is dan eigenlijk hetzelfde principe als het Spotify. Dus je financiert een videoclip waardoor die extra vet wordt. Waardoor die meer views krijgt.
Ja.
Waardoor je advertentieinkomsten uit YouTube genereert. En daarmee...
Kan je witwassen. Ja, maar was je de boel wit. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je een Hummer of whatever nu een auto die in is moet huren. Dan kan je dat toch ook wel... Daar kan je toch ook wel een klein witwas trajectje op zetten.
Ja, maar die auto's hebben... Die El Chapo, die zoon van Rio Taghi. Ik denk dat hij wel een paar auto's heeft die ze kunnen gebruiken.
Ja, die is 16, dus die kan niet rijden.
Ja, maar dat...
Misschien wel.
Ja.
We zullen het nooit weten.
Kijk, je wil dit eigenlijk niet... Ik heb zelf best wel een hekel aan het criminaliseren van hiphop.
Ja. Nou, dat vind ik ook wel even belangrijk om erbij te zeggen. Dus dat zowel lijpen als boef worden niet verdacht verder van
betrokkenheid
met Tachi. Of...
Maar toch, want ik vooral van lijpen ben ik zelf ook echt fan. Ik vind hem echt vet. Maar ik vind dit wel echt... Dit gaat wel echt best wel ver. Als je dat artikel van Follow the Money leest, dan... dat kan je gewoon echt niet doen, wat zij doen, weet je?
Ik kan gewoon niet wachten tot de Netflix-serie over dit. Ja. Ik denk dat Giancarlo Sanchez moet hier toch een Netflix-serie over maken.
Ja, die moet hier allemaal bezig zijn. Ja. Succes met die...
Anders
met die
bij serie. Deze, ja. Oké, we hebben even een brandoefening tussendoor gedaan.
Was een interessant sociaal experiment.
Wat vond je ervan?
Nou, ik vond het... wat ik ervan heb geleerd is dat je dus op zo'n knopje kan drukken zonder dat er... glas breekt of mensen heel boos worden.
We stonden uiteindelijk met het hele gebouw, of in elk geval deze verdieping, dag en nacht, voor een dichte deur.
Ja, daar zag je de waarde van de oefening al. Want in feite waren we in de val gelokt.
En ik dacht, fuck it, ik druk een keer op zo'n knop.
Waar kwamen we uit?
In de Basic Fit.
Ja. Wij kwamen midden in een Basic Fit uit.
Ik
waar
heb veel meegemaakt.
Sporten de mensen zoiets hadden van, what the fuck is dit?
Is er brand?
Ja. Er kwamen allemaal mensen in hun sportschool binnen. Maar we zijn weer boven.
En we zijn verbondener dan ooit met z'n allen.
Zo is het.
Over verbinding gesproken.
We gaan naar de sponsor, Hinge. Heerlijk bruggetje, want Hinge is de dating app met de slogan Designed to be deleted. Het unieke aan Hinge zijn de prompts. We hebben die prompts in de vorige afleveringen ook al besproken. Mm-hmm. Dit zijn dus vragen die je op je profiel kan zetten, waardoor je heel makkelijk een gesprek kan starten en een idee krijgt van iemands persoonlijkheid op een gezellige en lichtvoetige manier. Jij had weer een idee voor een prompt.
Ja, je hebt een trend nu op TikTok, de Roman Empire trend. Ja. Wat er is gebeurd, er was een vrouw en ik weet niet precies hoe ze erop kwamen, maar op een gegeven moment bleek dat haar vriend meermaals per week aan het Romeinse Rijk denkt. En dat zette zij op TikTok. Zo van, goh, wat opvallend. Mijn vriend denkt kennelijk heel vaak aan het Romeinse Rijk en ik nooit.
Hebben jullie dat ook?
Ja, en toen bleek dus toen gingen veel meer vrouwen dat aan hun man vragen. Of aan hun vader of hun man, mannelijke passant in hun leven. En toen bleken mannen eigenlijk best wel vaak aan het Romeinse Rijk te denken.
Ja.
Dus bijvoorbeeld dan vraagt iemand aan haar man van hoe vaak denk jij aan het Romeinse Rijk? En dan is hij een beetje zo verschrikt. En dan zegt hij, nou, gewoon zo vaak als iedereen. Gewoon elke dag.
Ja.
En daar zit zo'n interessant soort van onderliggende... soort van structuur onder. Van dat mannen natuurlijk gewoon graag denken aan de tijd... dat mannen gewoon nog mannen en vrouwen nog vrouwen.
Ja, wacht even.
Wat denk jij?
Ja, ik heb echt nog nooit aan het Romeinse Rijk op die manier gedacht.
Nee, precies. Het zal niet voor elke man gelden. Maar ik denk wel dat het toch iets zegt.
Ja, dus in het kader van de prompt. Want daar hebben we het nu over.
Ja, ik denk dus dat een goede prompt is...
Dit is eigenlijk een soort vermomde prompt. Dus het is eigenlijk...
Denk jij wel eens aan het Romeinse Rijk?
Precies.
Je kan er misschien ook bijna een beetje dat je zegt van... Denk jij ook zo vaak aan het Romeinse Rijk? En dat je weet als mensen zeggen... Ja, ik denk er elke dag aan...
Je laat ze in de val lopen.
Ja.
Red flag, weg.
Dat is echt een red flag. Absoluut.
Ideale prompt.
Download nu Hinge via iOS of Android.
Oké, wij gaan het hebben over vruchtbaarheid. We zijn al best lang met dit onderwerp staat al best lang op ons lijstje. Ik had het een half jaar geleden of zo een keer in ons ideeënbestandje opgeschreven. Omdat er iemand die ik kende bezig was met het invriezen van haar eitjes. En die vertelde daarover. En die vertelde over gewoon ook een beetje de ervaring. Hoe dat eruit zag. Wat voor branding die tent ook had. Ik was daar best wel door gefascineerd. En jij, zo bleek, deelde die fascinatie ook.
Mm-hmm.
Alleen...
Ik had toen geen zin om het erover te hebben.
Ja.
Ik heb nog steeds niet echt zin om het erover te hebben, hoor. Ik merk dat ik nu ook wel denk van... Oh ja, god, ja, we gingen het hierover hebben. Dus laten we maar gewoon doen.
Mm-hmm.
Maar het is gewoon nooit je favoriete onderwerp, denk ik. om het te hebben.
Waarom eigenlijk niet?
Ja, het is gewoon zo kwetsbaar. Mm-hmm. Het voelt heel kwetsbaar. En ik weet niet eens echt waarom. Want ja, god, ik ben 31. Het is niet dat er bij mij nou zoveel aan de hand is.
Ja.
Op dit vlak. Of heel veel stress is. Of heel veel paniek is. Maar
ja,
toch voelt eigenlijk... Maar goed, hier gaan we het later in de aflevering ook over. Maar alles wat afwijkt als het gaat om vruchtbaarheid en kinderen krijgen, wat niet is, je krijgt een kind, mm-hmm, op je 30ste eigenlijk, voelt gewoon als iets wat je, ja, moet bevechten of moet verdedigen. En jij kwam toen inderdaad, je had ook een artikel gelezen in de New Yorker, weet ik nog, mm-hmm, Future of Fertility, wat een supergoed artikel was. Ja. En toen wilde je het erover hebben. En ik had me toen echt net op die wachtlijst gezet. Ja. En dat ik toen ook echt zei van...
Slechte timing.
Dat is echt een hele slechte timing. Dat wil ik niet, daar wil ik het nu echt nog niet over hebben. Maar goed, inmiddels... zie ik het ook... Denk ik dat ik het onderwerp ook met een iets uitgezoomder blik zie of zo. Ik vind het gewoon maatschappelijk gezien ook echt heel belangrijk dat we het hierover hebben. Ja. Dus ik heb er onlangs ook een column over geschreven in de Volkskrant. Waarin ik dus ook... laat weten dat ik zelf op de wachtlijst sta, mm-hmm, voor het invriezen van mijn eitjes.
Is dat dan ook heel, heel spannend om te doen?
Ja, dat vond ik dus echt best wel spannend. Ja. Maar dat was niet nodig, want ik
kreeg dus juist...
alleen maar supergoeie reacties. Ja. Terwijl het best wel opvallend is dat je, zeg maar, elke keer als je iets zegt wat gaat over zo'n onderwerp, of over wat voor vorm, als je iets zegt over het patriarchaat of whatever, krijg je eigenlijk altijd boze reacties. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, ik heb dan een keer mijn nieuwe boektitel Kapitalisme is seksisme een keer op mijn Instagram gezet. Kreeg ik ook allemaal boze DM's.
Ja. Ja.
Het is gewoon alleen een titel.
Wel een validatie dat het een goede titel is.
Ja, denk je?
Ja, tuurlijk.
Oh, oké, thanks. Leuk. Dus eigenlijk merkte ik toen ik ook door die column en hoeveel reacties daarop kwamen, dacht ik, ja, we moeten het hier gewoon wel een keer over.
Ik vond ook, wat mij opviel, ik vond het sowieso heel cool dat je het schreef. Omdat ik me dus ook wel echt kan voorstellen dat het gewoon, ja, dat het ook wel privé voelt of zo.
Ja.
Maar het stuk werd natuurlijk wel een stuk sterker doordat jij ook je eigen ervaring deelt.
Ja.
Maar wat ik zag, kijk, jij deelt altijd je columns. En deze werd ook echt door veel vrouwen, in ieder geval in mijn, hoe zeg je dat, volgers scharen of
wie jij volgt.
Sociale feed werd die gerepost.
Ja.
En dat vond ik ook wel veelzeggend, dat het gewoon best wel een onderwerp is wat veel momentum heeft.
Ja.
We zijn er toen ingedoken, bleek dat momentum ook, het klopt, het is enorm gegroeid.
Ja.
Eigenlijk sinds 2012 is het invriezen van je eitjes wat betaalbaarder geworden. Het is nog steeds niet echt heel goedkoop, maar wel wat betaalbaarder. En daardoor iets breder beschikbaar voor een wat grotere groep mensen. En toen is er eigenlijk ook een enorme groei ingezet.
Mm-hmm.
Maar we willen het hebben over die industrie. Maar waar we ook wel benieuwd naar zijn, is meer uitgezoomd van waarom doen we dit precies?
Ja.
Eigenlijk wat je net eigenlijk ook al een beetje aanraakte. Is dat omdat wij stedelijke jonge mensen het krijgen van kinderen uitstellen? En zo ja, waarom? Of... zoals de Atlantic het in een stuk, of in ieder geval een schrijver van de Atlantic, mm-hmm, het in een stuk zei, is het omdat wij mannen niet klaar zijn?
Ja, ik ook wel in mijn column.
Precies. En ik denk dat daar ook zeker wel een kern van waarheid in ligt.
Ja, en eigenlijk denk ik mijn belangrijkste thema als het gaat om dit onderwerp, en dat was ook eigenlijk echt het punt van die column,
mm-hmm,
is dat ik vind dat vruchtbaarheid veel te veel, eigenlijk namelijk 100% nog steeds een vrouwenverantwoordelijkheid is.
Ja.
En dat is gewoon iets wat ik bedoel, wat ook in mijn boek wat eraan zit te komen, wat ik gewoon eigenlijk meer wil bespreken en ook bespreekbaar wil maken.
Ja.
Want ik denk dat je als vrouw heel veel druk voelt om daarmee bezig te zijn. En dat is ook niet heel erg. Maar ik vind het wel erg dat het alleen maar op vrouwen lijkt te rusten, die verantwoordelijkheid. Dus daar wil ik het ook graag over hebben.
Ja, laten we dan even beginnen met toch even jouw ervaring.
Mm-hmm.
Want even los van die column en het schrijven daarover, maar hoe was dat voor jou?
Het is wel duidelijk om te zeggen van ik sta dus op die wachtlijst.
Ja,
dus
precies.
Mijn eitjes zijn nog niet
ingevroren,
de vriezer ingegaan.
Ja, ja.
Maar ik denk gewoon dat... Kijk, als het gaat om kinderen krijgen, dat wordt gewoon als vrouw vanaf je eind 20ste, begin 30ste gewoon in één keer een thema. En dat, dat is niet omdat je daar
hoe
zelf...
merk je dat?
Nou, omdat iedereen ernaar vraagt. Dus gewoon op borrels, op verjaardagen, op werk. Iedereen is daarmee bezig.
Hoe direct zijn die vragen?
Nou, gewoon vet direct. Gewoon van, heb je een vriend? Wil je kinderen? Ja, hoe oud ben je? Oké, wil je ook kinderen? Zeg maar, en natuurlijk de ene keer subtieler dan de andere keer. Maar je merkt gewoon wel op een gegeven moment... merk je dat het soort van de tendens is... Oké, jij bent nu, zeg maar, er is een norm... En om daarbij te passen, is de bedoeling dat jij hiermee bezig gaat. Mm-hmm. Dus zeg maar, jij moet nu gaan zorgen dat jij een kind gaat produceren op wat mm-hmm. manier dan ook. Mm-hmm.
Je wordt in een soort mal geduwd.
Ja, en zeker voor iemand die geen partner heeft. Ik heb dat dan bijvoorbeeld, toen ik op mijn 28e was ik ook single. En toen was dat al een onderwerp. Zo van, oké, wow, hoe denk je dat je dat gaat doen en zo? Nou ja, en het is een beetje filosofisch, maar ik heb filosofie gestudeerd. Mm-hmm. En daar leerde ik op een gegeven moment over een idee van Hegel. En dat is de Volksgeist.
Ja.
Of de Geist, noemt hij het ook wel.
De Geist.
De Geist.
Ja. Lekker gebrand.
Een leuk woord. Ja. Ja, die Hegel was ook een topper in de branding natuurlijk. Ja. En dat is dus zo'n idee dat er een norm bestaat die soort van wordt gedeeld binnen de samenleving. En die iedereen in een soort gareel houdt. Die iedereen een soort kant op laat bewegen.
Mm-hmm.
En die je niet echt kan, die niet echt zwart op wit staat en die niet echt uitgesproken is, maar wel heel voelbaar.
Ja.
En ik weet gewoon nog dat ik dat leerde.
Is de geist ook altijd voelbaar als het gebeurt of is het achteraf voelbaar?
Nou, het is meer gewoon de status quo, mm-hmm. zeg maar, hoe die wordt gevormd. En ik weet gewoon nog dat ik daarvoor leerde en dat ik dacht, ja, waar is hij dan, die geist? ik kan hem niet zien, ik kan hem niet voelen. En dus nu zo rond de 30e dacht ik, oh ja, daar is hij.
Dat is
hem dus. Want jij bent een vrouw en je bent nu van een bepaalde leeftijd. En de gemiddelde Nederlandse vrouw krijgt rond deze leeftijd een kind.
Ja,
dus dat is voor jou ook de bedoeling. Ja. En als dat niet voor jou op dit moment speelt, dan is het de bedoeling dat jij daar heel erg mee bezig
op zoek
bent.
Bent.
Ik merkte gewoon op het moment dat je dus een anomalie bent in dat binnen die guys, zeg maar, zoals ik dan dus soms ben of vaak ben. In de zin van dat ik niet actief bezig ben met een gezin te vormen.
Mm-hmm.
Dan gaat dat soort van schuren.
En op wat voor manier?
Nou, dan moet je daar dus de hele tijd
iets
over zeggen.
Ja.
Ja. En mensen stellen daar vragen over.
En hoe reageer je daar dan op?
Nou ja.
Word je dan defensief? Of?
Nou ja, het raakt je wel, denk ik. Want je bent toch... Ik denk gewoon vaak ook van, Jezus. En enerzijds denk je, ja, wat boeit het? Weet je wel? En anderzijds denk je ook van, ja... Ik denk ook vaak van, denk je dat ik hier niet aan denk?
Mm-hmm.
Weet je wel, natuurlijk denk ik hier aan. Moet je mij herinneren aan het feit dat ik een vrouw ben?
Ja.
Dat weet ik al 30 jaar, weet je wel. Dat vind ik dat vind ik ook vaak zo loos aan dat soort vragen.
Mm-hmm.
Van, oh, vind je het dan moeilijk dat je op deze leeftijd, weet je wel, zo van... Nou, nu vind ik het in elk geval een stukje moeilijk.
maar als je dan zo, heb je dan niet nooit het gevoel dat die ander... Dan
nou, het
voelt...
is natuurlijk projectie. Dat bedoel ik. Als jij een anomalie bent en je valt buiten het systeem... confronteer je natuurlijk ook mensen met dat ze binnen een systeem vallen. Dat ze denken van, oh ja, fuck, ja, ik doe wel gewoon wat iedereen doet of zo.
Mm-hmm.
Ik denk dat het ook is. Maar goed, en dat was dus ook met dat eitjes invriezen. Kijk, het is gewoon voor mij een keuze. Ik heb daar ook best wel lang over nagedacht. Ik wilde het ook eerlijk gezegd al best wel lang.
Oké.
Eigenlijk echt vanaf mijn 30e verjaardag... Dan kan het. Het kan vanaf je 30ste.
Oh echt?
Ja, social freezing kan vanaf je 30ste. Omdat als mensen het daarvoor gaan doen... is de kans te groot dat ze die eitjes niet ophalen. En ik merk dus dat... Ik denk dus dat een deel... Kijk, voor mij is voor een heel groot deel dat ik gewoon... Het is duidelijk inmiddels in mijn leven... Ik vind het best wel gek om ineens zo over... best wel persoonlijke dingen te praten. Want dat doe ik eigenlijk nooit in deze podcast. Maar goed, ik vind dat het een functie heeft in deze. Maar het is best wel duidelijk voor mij inmiddels... dat mijn leven op persoonlijk vlak... nooit loopt zoals ik denk. Of zelden in elk geval. Ik denk vaak van... Oh, nu kan ik het wel. En dan... Nee, toch niet.
De personal geist neemt een loopje mee.
Ja, die neemt alsmaar een loopje. En dat is ook prima. En ik hou daar ook van, denk ik. Ik bedoel, anders zou het waarschijnlijk anders gaan. Maar dat eitjes invriezen is voor mij een manier om... een soort zekerheid te ervaren van... Ik heb wel een kinderwens in de zin van dat ik wel denk dat ik ooit een kind wil.
Ja.
Maar die is nu niet heel actief...
Ja.
Bij me. Maar gevoelsmatig moet je er toch iets mee.
Ja.
En ergens denk ik ook van ja, weet je, als ik daar op mijn 35ste mee begin. Ik bedoel, ik heb, dat schreef ik ook in die column. En ik vind het leuk dat ik die statistiek vorige week ook nog even met onze 6-jaar Julia heb besproken. Om nog even te checken of het nou echt zo is. Maar het is dus echt zo. Je wordt als vrouw natuurlijk zo bang gemaakt. Dat daar hebben we later ook nog over. Maar ja. De kans dus dat je... Of misschien heb ik het niet aan jou verteld. Maar hoe groot denk je dat de kans is als je van je... Na je 35ste tot je 39ste, na 1 jaar proberen natuurlijk zwanger bent.
Poeh. Nou, mijn vriendin studeert verloskunde, dus ik zou dit soort van moeten weten. Nou ja, ik ga gokken. Ja, ik denk wel hoger dan je denkt, denk ik. Dus ik denk na 1 jaar proberen.
Ja, natuurlijk zwanger.
60%.
Ja, het is 82%.
82?
Ja.
Wow.
Weet je, dus dat soort feiten heb ik ook in mijn hoofd of gegevens. En natuurlijk zijn altijd weer andere onderzoeken. Maar dit is ongeveer het meeste van dat soort onderzoeken komen rond de 80% uit.
Wow.
Ja, het is heel hoog.
Hoger dan je zou denken.
Ja.
Ja, maar dat komt dus onder andere hierdoor.
Ja, precies. Ja. Maar ik merkte dat voor mij dat eitjes invriezen dus ook... Ondanks dat ik dus ook rationeel denk van... joh, weet je, als je er over 5 jaar of zo... stel dat je er dan mee begint, you'll be fine. Maar dat het toch een soort...
rust gaf of zo.
Ja. En een antwoord... Dus ook. Nou, als iedereen vraagt van ben je daar bezig, dan zeg ik nu, ja, ik sta op die wachtlijst.
Oh, ja,
en dat is het onderwerp al klaar.
Oh, ja.
En ik denk dat klinkt dom, denk ik, want van Jezus, ga je dan zo'n procedure. En dat is ook niet zo, want ik doe het echt voor mezelf. Ja. Want
nou, die rust klinkt logisch.
En dat creëer je dan dus ook. Maar die rust zit hem ook in dat je dus een soort... Oh, ja, een antwoord hebt op zo'n moment.
Dat is grappig. Ter voorbereiding had ik dus iemand in mijn omgeving gesproken die dit, die iets verder in dat proces, die het dus wel al gedaan heeft, wiens eitjes ook zijn ingevroren. En zij vertelde eigenlijk dat op heel veel manieren lijkt de motivatie op die van jou. Maar wat het bij haar voor uitwerking heeft gehad, is dat haar kinderwens dus minder is geworden.
Oh ja? Ja, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen.
Ja, ik vond het, zeg maar, toen ze het vertelde, dacht ik, wow, oké. Okay. Maar daarna, toen het even inzonk, dacht ik van, ah ja, inderdaad. Dan is de angel eruit of zo. En dan ga je het eigenlijk misschien rationeler bekijken.
Ja, maar dat is het eigenlijk. Je parkeert het op een bepaalde manier. Terwijl het dus is, ook als je dat gaat doen, ik heb dat dus... Moet je naar de huisarts en zo. En dat is best wel low-key. Ik bedoel, het is niet... En dan hoor je dus inderdaad ook hoe duur het is. En het is ook echt duur, vind ik. Het is ook een enorm privilege dat ik het kan doen in principe. Het is voor 1 behandeling is het 3.500 euro ongeveer.
Ja. En dan meestal ben je niet per se klaar.
Ja, als je dus in 1 keer klaar bent. En dat is vaak ook niet zo. Maar je hoort ongeveer, zeg maar, 500 keer of zo in dat proces. Het is geen garantie. Het is geen garantie. Mm-hmm. Als je een kind wil, kan je er beter nu mee beginnen. Echt, zeg maar, dat hoor je echt zo ontzettend vaak. En dan toch kan ik me dus heel goed voorstellen dat als je eenmaal toch die stap hebt gezet, dat je toch denkt, ja, oké, ik heb nu in elk geval iets gedaan. Dat de urgentie minder hoog wordt.
Ja, ja, en wat ik daar ook wel interessant vind, want mijn vriendin heb ik het ook mee over gehad. En zij zei van... Wat vaak niet besproken wordt, is dat eigenlijk is er een soort verband tussen de groei van mensen die hun eitjes laten invriezen en het stigma wat op geen kinderen willen rust, maatschappelijk gezien.
Dat zij denkt dat mensen dat doen die eigenlijk geen kinderen willen, maar... Nou ja, maar...
Dus bijvoorbeeld die persoon die ik heb gesproken, wil zij misschien wel eigenlijk geen kinderen?
Ja.
En is dit een soort...
Maar ja, eerlijk, ik zou dat dus alsnog best wel waardevol vinden dan.
Ja.
Want als zij daarmee... Het is denk ik nog steeds zo moeilijk om als vrouw te zeggen... ik wil geen kinderen.
Ja.
Dat wordt echt gezien als een soort bizar. Ja. En hoe kan je dat zeggen?
Ja.
En zo. Terwijl dat voor mannen, goed, ik kom daar later nog op... voor mannen volgens mij heel normaal is. Om dat te zeggen. En een soort van ook wel sterk of zo. En als dit dan een soort van tussenfase is... waarmee zij die vraag dus even... letterlijk in de ijskast kan zetten tot haar 50ste en zich daar minder door beoordeeld.
Ja, dus ze kan eigenlijk objectiever naar haar eigen kinderwens kijken.
Ja.
Op die manier. Dus dan is het een zinvolle investering.
Nou ja,
in haar geval waren het dus 3 behandelingen. Dus heeft het tegen 10.000 euro gekost.
Ja, fuck.
En dat zegt meteen ook iets over eigenlijk de industrie die het geworden is, toch?
Ja.
Ik vind het, zeg maar, als ik er vanuit een soort branding oogpunt naar kijk, of vanuit een business oogpunt naar kijk. Je hebt natuurlijk de consument in dit geval, is echt een extreem gewillig persoon. Weet je, die is een soort van onzekerheid slash wanhoop soms in sommige gevallen. Waar je in die zin relatief makkelijk op kunt inspelen.
Ja, en wat natuurlijk ook zo ongelooflijk veel gebeurt. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook vanaf je 30ste is alles qua reclame als vrouw op je sociale media is Pampers, Artipop en Clear Blue. Dat is bij mij alleen nog maar.
Ja, bizar.
Het is gewoon echt je algoritme. De hele vraag, ben je al zwanger? Ben je al zwanger? Wil je zwanger worden?
Ik heb dat.
Hoe lang wil je nog wachten?
Zo weinig.
Ja.
Ja. Nou, dus, en die industrie is dus ook in de afgelopen 10 jaar, wat we ook aan het begin zeiden, enorm gegroeid. Ik begreep zelfs van een van die klinieken dat zij zeggen dat het tenfold gegroeid is. Het aantal eitjes wat ingevroren worden in de afgelopen 10 jaar. En die industrie heeft dus ook allemaal, zoals dat dan gaat, van daar wordt flink geld verdiend. De consument is gewillig. De uitgave is niet conjunctuurgevoelig.
Ja.
Want ook in economisch mindere tijden hebben mensen die worstelen ze met dat issue.
Ja.
Dat is het moment dat venture capital wakker wordt.
Het is natuurlijk echt vreselijk.
En dat zie je dus ook in die DSM VPRO documentaire.
Ja, die heb ik ook gezien.
Freezing Fertility heet die.
Tegenlicht, toch? Is best wel goed.
Ja, echt ook gewoon leuk om naar te kijken. Ja. En daar zit ook zo'n typische gozer in. Die Spaanse man. Ja. Op zich is hij ook wel redelijk sympathiek. Maar het is ook wel zo'n typische tech guy.
Ja, die en dan, er kan daar vet veel meer.
Ja. Maar hij komt dan in de molen als klant. Dus
zijn
partner,
vrouw,
die hebben problemen met vruchtbaarheid.
Ja.
En dan, in plaats van dat hij daar dan emotioneel in zit, zeg maar, ziet hij die
tech guy. Ja, hij ziet allemaal kansen. Ja.
Dit is super inefficiënt. Dit kan anders. Ik moet dit optimaliseren.
Ja.
Nou, en vervolgens oogknipperingen later heeft hij 100 miljoen opgehaald.
Bedrijf. Ja, nee, dat en sowieso is dit trouwens echt een tip, die aflevering.
Ja, heel leuk. En heeft hij dus de leading kliniek van de US gebouwd. En als je dan naar die klinieken kijkt, dan zien ze er ook allemaal uit als hoe je denkt dat ze er, zeg maar, hoe een koffietent eruit ziet, maar dan een vruchtbaarheidskliniek.
Ja.
Dat is eigenlijk de look. Een soort age of average-achtige esthetiek. En hoe het dan qua communicatie, vind ik het dus heel erg lijken op de. Het heeft de dynamiek van het verkopen van verzekeringen.
Ja, maar dat. Ja.
Dat zie je, zeg maar. Eigenlijk, ze hebben allemaal andere bewoordingen of zo, maar de grosso modo zeggen ze gewoon: own your future.
Ja.
Weet je wel, van wij geven jou de gelegenheid om jouw toekomst.
Maar het is natuurlijk zo verschrikkelijk, want dat is natuurlijk, dat zie je nu, dat die banken, die liggen dus helemaal vol met onopgehaalde eieren.
10% van de eitjes wordt opgehaald.
Maar nu, hè, bedoel, dat vind ik wel te belangrijk om bij te zeggen, want inderdaad, we kunnen pas social freezen sinds 2012.
Ja, oké. Dus je weet niet helemaal.
Stel dat mensen op hun 30ste dat hebben gedaan of zo. Het is natuurlijk, de laatste tijd heeft best wel een vlucht genomen, maar in 2012 deed echt heel weinig mensen dit. Toch alleen mensen die een ziekte, of weet je wel.
Ja. Nee, dat is waar. Dus je weet,
we weten eigenlijk nog niet hoeveel mensen daar nou echt gebruik van gaan maken.
Vooralsnog lijkt het erop dat het relatief weinig is.
Voor nu is het weinig. En dan is het dus inderdaad, wat ik eerder al zei, dan is het voor een heel groot deel een keuze die jou gevoelsmatig maatschappelijk meer rust geeft.
Ja.
En waarmee je tijd koopt, tussen aanhalingstekens, die je waarschijnlijk niet had hoeven kopen.
En wat dat betreft, als je weer teruggaat naar die parallel met de verzekeringswereld.
Ja.
Dan, dit is natuurlijk niets beter dan een slapende consument.
Ja.
Die nooit aanspraak maakt, die nooit het product wil gebruiken, maar gewoon altijd de huur van die koelkast blijft voldoen.
Ja, die wel niet super hoog is.
Nee, maar op schaal. Als je
miljoenen, als je duizenden, 10.000.
Dan heb je gewoon een enorme omzet aan. En het is een. Dit is een beetje een lugubere vergelijking, maar ik moest denken aan. Mijn moeder is overleden toen ik 17 was.
Mm-hmm.
En dat graf van haar, daar ga ik eigenlijk niet zo vaak naartoe. Omdat ik dan, voor mij is die herinnering niet per se verbonden aan die plek of aan zo'n steen of zo.
Ja.
Maar ik krijg wel ieder jaar een factuur van dat graf.
Ja.
En haar ouders zijn allebei overleden. Voor mijn zus geldt hetzelfde. Dus wij gaan eigenlijk allebei niet echt daar naartoe.
Maar
dat ding maar stop, weet je wel. En dat zit hier natuurlijk ook in.
En dat zit ook goed, vind ik, in die docu. Dat ze ook zeggen, realiseer je wel. Want in die documentaire hebben ze best veel vrouwen aan het woord die echt heel erg twijfelen over of ze een kind willen.
Ja.
En die zijn dan vaak eind 30 of zo. En die zijn denken van misschien toch een keertje invriezen.
Ja.
En dan zegt die vrouw ook, vind ik wel goed, van die fertiliteitskliniek. Van besef je wel, zeg maar, jij bent nu 38 en je twijfelt over of je een kind wil. En stel je laat nu een eitje invriezen. Dan ga je dus nog 12 jaar
die twijfelen.
Ja.
Ja.
En dat is ook wel...
Je zadelt jezelf daarmee op. Ja. Denk je daar wel eens over na?
Nee, maar ik bij mij is het denk ik meer dat ik gewoon wel denk van... ik wil ooit wel een kind, maar niet misschien niet nu.
Ben jij veel getarget hierop, voordat je het had besloten?
Nee, niet op freezing per se. Ik heb dat ook eigenlijk nog nooit gezien in Nederland, hoor. Wij hebben natuurlijk ook niet zoals in Amerika van die bussen.
Ja, dat is dat. Dat was een mooi voorbeeld van Kind Buddy, een Amerikaanse partij die gewoon een soort schoolbus op straat zet en daar gewoon gratis vruchtbaarheidstesten aanbiedt.
Maar ook dat soort. Ik heb wel bijvoorbeeld veel van die griptesten en zo. Dat ze van wil jij weten hoe vruchtbaar je bent? Dat je dat dan kennelijk dan doe je een watte staafje erin en dan weet je de week later...
Ja, zo, als groot zwangerschapstest.
Dat is natuurlijk ook totale onzin. Volgens mij zijn daar ook wel stukken over geschreven... dat het echt gewoon helemaal niet zo werkt. Dus ik word wel heel veel getarget op mijn onderbuik. Maar niet door... Maar ja, kijk, die dingen zijn in Nederland... zijn dat waar ik me dan in... waar heel veel iedereen ongeveer staat, is in Leiderdorp. Het is dan Medisch Centrum Kinderwens. Dat is ook een niet heel sexy naam. Nee. En die maken geen reclame, maar die hebben het ook niet nodig. Want het,
die hebben dus een wachtlijst.
Die hebben een wachtlijst die alleen maar uitdijdt.
Wat ik zelf nog een echt schrijnende scène vond uit die docu... was dat een Spaanse dokter dan vertelde dat... dan ging het over de waarde van een eitje. Dus in het geval van dat die persoon ervan afziet... en dat het eitje dus... naar iemand anders toe gaat, dan is daar dus ook weer een markt voor.
Ja.
En op die markt is een eicel van een slimme blonde vrouw met blauwe ogen uit Californië.
Ja.
Is dus, laten we zeggen, 5 keer zoveel waard als een eicel van een brunette uit Miami.
Maar dat is toch ook met zaad. Dat je hebt toch van dat hele populaire zaad uit Zweden, Vikingzaad. Dat willen alle vrouwen. En ik bedoel, je kan het niet met ze oneens zijn, toch?
Ja, maar het is toch ook wel... Maar dit was dan op... Zeg je ook terwijl je een banaan op...
Ga even een banaan eten. Laten we maar even naar de sponsor.
Ja, want we hebben een sponsor. En dat is nog steeds de maaltijdboxen van Green Chef. Green Chef helpt je gezond eten op jouw eigen manier... Een gezonde maaltijdbox die perfect past bij jouw levensstijl. Waarmee je dus iedere keer uit een selectie van 22 recepten kunt kiezen. En voor iedere gezonde levensstijl is er wat wils. Vegan, vegetarisch, keto, Scandinavisch. Je kan zelf kiezen. En je bepaalt zelf welke 3, 4 of 5 gezonde gerechten bij jou thuis aanschuiven.
Perre, vertel. Je hebt weer heerlijk gekookt deze week. Wat is het geworden?
Ja, ik ben deze week voor een fusion gerecht. Een risotto met miso aubergine en sojabonen en champignons. Een soort Aziatische risotto.
Groente klots weer tegen de plinten bij
Ik heb een groentemerk. Ik moet hem toch een beetje die groenteconsumptie halen.
En was het lekker?
Het was heerlijk. En ook jij kunt dit proeven. Want je kunt nu gezond koken met tot wel €90 korting... op je eerste 4 boxen met de unieke code CHEF schaamteloos. Allemaal in hoofdletters. Koop het, doe het, eet het. Groenten zijn belangrijk. Oké, we gaan uitzoomen en we gaan het ook eventjes over het waarom hebben. Want waarom speelt dit juist nu in deze tijd? En waarom is het, zoals jij ook eerder al aanhaalde, eigenlijk met name een onderwerp waar vrouwen mee bezig zijn?
Ja.
In The Atlantic was een boekrecensie van het boek Motherhood on Ice. En daarin werd eigenlijk gesteld dat vrouwen er niet per se voor kiezen om een eitje in te vriezen uit een soort, weet ik veel, dat ze nog langer carrière willen maken of dat ze nog geen zin hebben in kinderen. Maar eigenlijk omdat mannen eigenlijk kinderachtig zijn en niet klaar zijn om zich te binden. Dat was eigenlijk wat er gesteld werd. Ja, 20% van de geïnterviewde vrouwen uit het boek zeiden... ik heb dit gedaan om medische redenen. Maar bij de meeste vrouwen was het eigenlijk omdat ze gewoon niet tevreden waren... met of hun huidige relatie of voorgaande relaties.
Ja.
Hoe klaar die partner daar dan voor was.
Ook hoe willing, hè? Hoezeer die man zei van laten we inderdaad een kind krijgen. En,
ja, ja. En dan noemen zij dat eigenlijk de mating gap.
Ja.
Die er ook een beetje... Nou, we hadden het net al over dat Scandinavische zaad.
Ja.
Maar ook hier ging het dus over de disbalans die is ontstaan in Amerika dan, in dit geval.
Ja.
Dus dat er enorm veel vrouwelijke college graduates zijn. Veel meer dan mannen. En dat dat verschil op basis van het aantal inschrijvingen
opleiding,
nu... gaat alleen maar nog veel en veel groter worden. En dat zorgt ervoor dat hoogopgeleide vrouwen in Amerika de drie E's niet kunnen vinden. Wat zijn de drie E's? Eligible, educated en equal.
Ja.
Dat is
en,
gewoon...
en die auteur voegde zelf nog toe, eager to settle.
Oh ja, ja precies. En dan wordt het egg freezing als fenomeen of als industrie of hoe je het ook wil noemen. Vervolgens gezegd als women's technological concession to a US gender problem.
En dat vond ik echt helemaal de die spijker zin, op zijn kop. Ja, dat vat voor mij gewoon echt samen wat die eitjes invries markt eigenlijk is. Het is echt, het is een technologische, dure ingreep voor een super diep geworteld maatschappelijk probleem.
Mm-hmm.
En dat maatschappelijk probleem is gewoon de ongelijkheid in verantwoordelijkheid als het gaat om vruchtbaarheid tussen mannen en vrouwen.
Ja, ik vond ook wel goed dat ze dan dat het concession was, niet solution. Toch?
Ja, het is echt een concession. Ja. En want jij niemand, zeg maar, nou ja, goed, misschien wel, maar ik kan bijna niemand wil eitjes invriezen. Weet je, het is niet iets waarvan je denkt van, oh, heerlijk. Ik krijg echt zin in om dat te doen. Maar heel veel geld uit te geven aan een vrij vervelende procedure.
Ja.
Maar kijk, het is, ik heb de laatste tijd, of ik lees in een boek van Angela Shiani, De Patriarch heet het. Ik raad het iedereen aan. Het is echt, het is een soort Yuval Harari, weet je wel? Sapiens en zo. Maar dan over hoe ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is ontstaan.
Okay.
En zij laat gewoon heel goed zien van dat is eigenlijk ontstaan toen zeg maar de eerste staten ontstonden. Dus gewoon de maatschappijen zoals we ze nu kennen in hele pure eerste vorm, zeg maar. Mm-hmm. En daar werd eigenlijk voor het eerst de druk gevoeld van we moeten legers hebben. We moeten zoveel mogelijk nieuwe mensen hebben.
Moeten mannen gemaakt worden.
En daar ontstond de scheiding tussen mannen en vrouwen. Dus vrouwen baren, zorgen, zijn moeders. En vrouwen of mannen werken buitenshuis.
Komt ook wel die Roman Empire trend een beetje in terug.
Daarom maken we daar zo'n zorgen. Ja. En daarom moet je zorgen dat jij niet met een man gaat daten die veel aan het Romeinse Rijk denkt.
Ik denk dat.
Ja. Ja, heel goed. Ja. Let op. Maar goed, en dat eigenlijk laat dat boek ook zien van we zitten gewoon nog steeds in een erfenis van die structuur, zeg maar. Dat is gewoon hoe onze samenleving is. Weet je, die samenleving die volgen allemaal op elkaar. En als dat de blauwdruk is, dan kom je daar gewoon heel moeilijk vanaf.
Ja.
Nou ja, en dat is natuurlijk ook, kijk, het komt mannen natuurlijk ook goed uit. Want ze zijn gewoon veel vrij. Ze hebben de biologische klok niet, maar ze hoeven er zich er ook echt niet druk om te maken. Ze zijn gewoon veel vrijer, ze kunnen carrière maken, hun leven opbouwen, zonder dat ze echt bezig zijn met, oh, wanneer moet ik dan kinderen krijgen? Maar het gekke is, ja, kijk, in principe zijn wij een soort die wel, geloof ik, wil voortbestaan. We doen ook echt meer dan genoeg aan om te zorgen dat het niet lijkt te gebeuren. Maar in principe zijn wij gewoon een diersoort. En diersoorten willen in principe volgens mij gewoon zichzelf laten voortbestaan. Ja. Maar op de een of andere manier, door die verdeling, is de verantwoordelijkheid van het voortbestaan gewoon helemaal bij vrouwen komen te liggen. En hoe langer ik erover nadenk, hoe raarder ik dat vind. Dat er dus zo weinig mannen zijn, in elk geval in mijn omgeving, die zeggen, goh, maar tegen hun vriendin zeggen van, hey joh, hoe zullen we het doen met die kinderen? Of überhaupt met zichzelf, want daar hebben we het ook nooit over. Maar ik bedoel, zaadkwaliteit neemt ook enorm af na je 35ste volgens mij.
Mm-hmm.
Weet je, dat zij daar zelf gewoon kennelijk zo weinig urgentie op voelen. En ik zie ook dat dat komt doordat een maatschappij zo lang zo in elkaar heeft gezeten. Dus dat je als man, je hebt andere waarden. Weet je wel, je ziet andere dingen als belangrijk. Terwijl er misschien ook wel veel mannen zijn die deep down wel op hun 25ste al met kinderen bezig willen zijn, maar het gevoel hebben dat dat sociaal niet kan of zo. Maar dat is wel waar die ongelijkheid vandaan komt. En ik had dan ook bijvoorbeeld een zinnetje wat dan in de Volkskrant stond, had ik ook in mijn column ook genoemd. Want dan gaat het dus over die afnemende vruchtbaarheid. Hè? Mensen krijgen later kinderen en van uitstel komt afstel, dat soort dingen. Daar was dan een artikel over verschenen in de krant. En dan stond dan als zin inderdaad van ja, vrouwen krijgen later kinderen omdat ze op de perfecte man wachten. En dan denk ik wel, ja, volgens mij zit het gewoon
was
niet
het
zo simpel.
Was een quote van...
Gewoon uit dat artikel. En kijk, ik denk elke jonge vrouw die wel eens bij de huisarts is geweest, die weet dat je daar altijd, ik bedoel, die bij de huis is geweest met een soort van vruchtbaarheidskwestie. Mm-hmm. Wat in principe gewoon überhaupt is waarom je naar de huisarts gaat. Volgens mij meestal 9 van 10 keer. En daar hoor je altijd, wacht niet te lang. Weet je wel, ze van, wil je kinderen? Wacht niet te lang. Weet je wel, de perfecte man, die bestaat niet. Echt mm-hmm. niet. Weet je wel, van, doe het. Doe het gewoon als het goed voelt, doe het. Dat is echt altijd het advies. Weet je wel, en ondertussen...
Vind je dat een verkeerd advies?
Nee, eigenlijk niet.
Nee.
Nee, ik vind het realistisch.
Ja.
En kijk, ondertussen, zie altijd jongens in mijn omgeving... die dan bijvoorbeeld op een dating app gaan... en die dan altijd instellen, ja, tot max 29. Want boven de 30, dan begint het gezeik.
Ja.
Dan willen ze kinderen, dan willen ze settelen, daar heb ik geen zin in. Weet je wel, en ook al...
Is ook een soort prompt, maar dan een leeftijds.
Ja, vind ik wel een hele problematische prompt. Ja. En ook al snap ik het wel, weet je wel, zeg maar, ik kan me ook voorstellen dat je als jij als man 31 bent en denkt van ja, sorry, ik heb gewoon geen zin om nu meteen een kind te krijgen of zo, als ik een nieuwe relatie begin. Is het ook al om, zoals ik dan bijvoorbeeld, om als vrouw dat te horen, dat doet ook al iets met je.
Ja.
Nou ja, en ik vond ook als het dan gaat om die geist, weet je wel, waar ik het eerder over had, mm-hmm. dat vond ik dus ook dat je, ik vind dus dat je dat zo goed ziet in dit onderwerp. Dus de zelfspotcast had... Een aflevering over eitjes in vriezen.
Ja.
En dat vond ik heel goed dat ze dat deden. Want ik denk dat hun publiek misschien een publiek is... dat daar niet zoveel over nadenkt. En ook veel mannen zijn en zo.
Zeker.
Maar ook in die aflevering gingen Sander en Jaap van... ja, oh, vrouwen die dan met zo'n kinderwens rondlopen... dat is zo wanhopig. En dan baal ik zo erg. Want dan denk ik een deel van de wanhoop die vrouwen ervaren... een heel groot deel... komt daardoor. Mm-hmm. Komt door dat ze weten dat ze gezien worden als wanhopig. Of dat ze mensen daarover hebben horen praten.
Ja.
Weet je hebt natuurlijk ook dat hele verhaal van Halina Rijn gehad. Die op een gegeven moment heel openlijk heeft gezegd. Van, nou, ik heb geen kind en ik zou dat eigenlijk wel heel graag willen. Of ik vind maar niet de goede partner. Of de zij had zo dat OK, zo ongewenst kinderloos, beetje gemunt.
Mm-hmm.
En toen vertelde zij ook in haar podcast met Caries dat heel veel mannen dan zeiden... Nou, praat daar nou maar niet over. Dat staat gewoon zo wanhopig.
Oh ja.
Terwijl ik denk, we moeten het daar wel over hebben. Want alleen op die manier ga je dat onderwerp... Ja, ach, en die, hoe moeten we het anders over hebben? Je bent als vrouw, dat vind ik zo kloterig aan dit onderwerp. Dat je dus als vrouw... Je bent gewoon 100% verantwoordelijk voor de vruchtbaarheid. En ook soort van voor de branding van je vruchtbaarheid of zo. Dus je moet zeg maar je hele vruchtbare leven, wat in principe ja, je halve leven is, voorkomen dat je zwanger bent met allemaal kunst en vliegwerk en hormonen. Dan moet je wel zorgen dat je op zeg maar, het goede moment een kind krijgt. Want anders ben je ook weer raar. En als je daar dan iets over zegt wat niet is. Oh, ik wil een kind en ik ga er nu een krijgen. Zeg maar, dat is eigenlijk het enige wat je erover kan zeggen. Of als je bijvoorbeeld zegt van nou, het lukt mij gewoon niet, want ik heb gewoon carrière gemaakt en nu zit ik in de knoop. Dan is het zo van oh, wat wanhopig.
Ja.
Dat is toch vreselijk?
Ja.
En zeg maar. En
ze legde dan nergens de nuance. Er was geen soort bewustzijn van de male gaze daar.
Bij Halina?
Nee. Bij Sander en Jaap.
Nou ja. Heb je het wel eens geluisterd?
Ja, ik ben er wel eens te gast geweest.
Ja, ik ook. Nou ja, en dat vind ik... Kijk, dan gaat het erover dat vrouwen in paniek raken. En ik bedoel, heel eerlijk...
Maar was dat de hele lijn van de aflevering?
Nee. Het was echt een prima aflevering. Het was echt wel heel goed. Maar kijk, ik zie het om mij heen ook. Hè. Ik bedoel, dat vind ik ook wel. En daar denk ik soms ook over na. Van, ik ben dan begin 30 en mijn vriendinnen ook. En soms denk ik ook van, jezus, wat hebben we het hier veel over? En wat is er veel stress op dit onderwerp? En ik denk ergens ook nog van, het komt toch allemaal wel goed of zo? Maar
mm-hmm.
het laat gewoon dat maatschappelijke ongelijke zien... tussen die verantwoordelijkheid, die ervaren verantwoordelijkheid. En ik denk, ja, dat of als dat zo is... dat vrouwen in toenemende mate in paniek zijn rond dat onderwerp... dan is dat gewoon omdat ze zich in een totaal onmogelijke situatie bevinden. Want ze hebben zich aangeleerd dat je het niet over je vruchtbaarheid mag hebben... want dat is onsexy en wanhopig. Mm-hmm. En ondertussen moet je het wel lukken of zo.
Ja.
Weet je wel? En er zijn ook zoveel onderzoeken... Je hebt bijvoorbeeld een onderzoek van Michael Kimmel, dat is een socioloog. En die heeft een heel leuk onderzoek gedaan... naar dus de volwassenwording van mannen, Amerikaanse mannen wel...
Mm-hmm. Je begint al te glunderen.
Ja, omdat het zo telling is. Dat hij dus zegt van... Mannen...
Ja.
willen gewoon eigenlijk in Guyland wonen. En Guyland is een land wat ze zelf creëren. Waarin ze dus niks te doen hebben met vriendinnen, kinderen. Weet je wel, allemaal verantwoordelijkheden. Ze willen ook liever geen baan. Ze willen gewoon lekker gamen. Ik ga heel even door. Want hij heeft daar dus wel echt cijfers van. Dat is 70% van Amerikaanse mannen in 1960 op hun 30ste een huis, baan en een partner had.
Mm-hmm.
70%, 1960, 50 jaar later, een derde.
Ja.
Dat is echt een groot verschil.
Ja. Maar hoe? Nee, ik vind, hoe komt, wat is de verklaring voor het ontstaan van Guyland?
Het kan. Het kan.
Ja, maar het kon daarvoor ook. Het kon daarvoor nog veel meer.
Ja, maar het is natuurlijk wel, we zitten nu natuurlijk wel in een tijd, denk ik, dit vul ik zo even in, maar dat vrouwen natuurlijk wel dat kinderen krijgen ook aan het uitstellen zijn, omdat ze ook carrière gaan maken. Ik bedoel, dat is natuurlijk sinds 1960 gebeurd.
Ja, dus en daar
vrouwen
wordt
hebben er meer onderdelen bij in hun leven. En daardoor wordt het, dat kinderen krijgen is niet meer nummer één prioriteit vanaf je 20ste.
Ja, dus Guyland was altijd een soort onneembare vesting.
Ja.
Maar er wordt aan de deur geklopt.
En Guyland wordt dus ook ergens misschien wel gefaciliteerd door emancipatie. Maar doordat die mannen dus zich maar massaal in Guyland gaan opsluiten, zitten vrouwen met een probleem. Want die worden, hè, en dan kom je weer terug bij dat verhaal van Siani, die worden nog steeds verantwoordelijk gehouden voor het krijgen van kind. Als een vrouw geen kind krijgt, is die vrouw toch, voor mijn gevoel, in onze maatschappij een beetje gefaald. Het is toch zo?
Ja.
Of is dat niet zo?
Het is pijnlijk. Maar
en dat is voor mannen gewoon niet aan de
hand. En weet je wat ook het pijnlijk is? Dat
en bovendien
Guyland
kunnen mannen op hun 40ste, 50ste, in principe kan je nog een kind krijgen.
Ja, en wat ik dus ook pijnlijk vind is dat Guyland, dat ik soort van een paar elementen ervan.
Leef jij in Guyland?
Nee, zeker niet. Met dat gamen en zo, zeg maar, zo stomzinnig ben ik niet. Maar ja, wel een soort van dat. Er zitten wel een aantal elementen aan die theorie die ik dan toch pijnlijk herkenbaar vind.
Nou, het is voor mij gewoon een goede illustratie bij hoe die verantwoordelijkheid nog steeds zo ongedeeld. Ik vond Paulien Cornelissen had gewoon een geweldige quote. Ook toen dat artikel uitkwam, dat ze zei van, in plaats van kinderen krijgen, blijven steeds meer mannen nog liever iets langer teleurgesteld in het uitblijvende succes van hun band.
Ja.
Dat vond ik zo'n soort van. En dat, ja, en wat mij dus ook fascineert, en dat is iets waar wij het ook wel een beetje over hebben, is dat dus, als het gaat om die verantwoordelijkheid rond vruchtbaarheid, is dat dus ook het niet krijgen van een kind dus ook nog steeds helemaal bij vrouwen ligt.
Ja.
Terwijl mannen kunnen in principe gewoon zich laten steriliseren of een knoop laten leggen in de leider.
Mm-hmm, mm-hmm.
Maar ik ken geen één man die dat wil.
Nee, ik ook niet.
Nee, hè?
En dat om richting een afsluiting toe te werken. Eigenlijk wat we wilden doen, gaandeweg het voorbereiden van deze aflevering, dachten we van eigenlijk Guyland is een soort van bijna een vervolgaflevering, toch?
Ja, ik wil ook een keer naar Guyland.
Precies, jij hebt je nu kwetsbaar opgesteld in deze aflevering. Ja. Ik gooi gewoon Guyland op tafel in de volgende aflevering.
Ja.
Dus dat gaan we volgende week doen.
Wat en waar gaan we het dan specifiek over hebben?
Sterilisatie?
Ja.
Ja, ik weet
zo grappig dat je elke keer zachter gaat praten. Ja. Huh, wat?
Ik heb hier zo geen zin in.
Nee, ik had hier ook geen zin in.
Nee, ik ga het ook doen. Ik ga het ook gewoon doen. Maar laten we wel eventjes deze aflevering nog proberen te concluderen.
Kijk, ik denk gewoon, wat ik het ergens het mooie vind of zo van het hele eitjes in vries verhaal, hoewel ik het dus ook stom vind en ingewikkeld, en ik vind het zo vreselijk dat het zo duur is en dat je daardoor dus de een het wel kan doen en de ander niet kan doen, want voor lack of better dingen gun je het eigenlijk elke vrouw om de rust te ervaren die ik ervoer. Dat is dus zo stom. Maar dan bel je dus
zelfs
de huis,
bij die wachtlijst.
Dan bel je dus de huisarts en dan moet je altijd even zeggen waar je voor belt, weet je wel. En toen zei ik dus zo begin dit jaar van, ik wil mijn eitjes laten invriezen. En toen zei die assistent van, oh nee, is prima, is goed. Nee joh, afspraak van mijn dinsdag. Maar dus dat het zo normaal was. En ik ben niet zo snel heel emotioneel, maar ik werd toen echt heel emotioneel.
En wat raakte hij dan?
Nou, dat het normaal was. Dat zij niet zei, what the fuck? Hoezo?
Dat ze gewoon zonder oordeel.
Dat je gewoon helemaal, dat je dus wel, dus nu als vrouw ook gewoon kan zeggen van, joh, ik wil daar gewoon even nog niet over nadenken of ik wil dat wel, maar niet nu. En dat geef ik vorm op deze manier, dat ja. oké is.
Ja.
Dus juist dat low key of zo, dat raakte mij heel erg. Ja. En ik denk, het gaat nog vet lang duren voordat die verantwoordelijkheid rond vruchtbaarheid, dat meer gedeeld gaat worden.
Mm-hmm.
Zo het ooit echt gedeeld gaat worden. Maar ik denk dat je door dat eitjes invriezen en ook door het gedoe wat het is en hoe duur het is, en dat mannen ook zien van Jezus, wat moeten die vrouwen ver gaan? Mm-hmm. Weet je wel, om een soort rust of solide basis of een soort vergezicht voor zichzelf te creëren. Dat je er misschien ook bewustwording mee koopt op een bepaalde manier. Ja. En dat was voor mij ook hoe raar dat ook klinkt, ook een motivatie om het te doen. Dat ik dacht, oké, als dit de manieren zijn waarop je dit soort thema's tastbaar maakt, mm-hmm, en zichtbaar maakt en het agendeert, ik kan het me veroorloven.
Ja.
Laat ik het dan maar doen.
Ja, mooi. Goed. Ja, dat, ik denk top. Ik denk wel, dus wat er vervolgens, zeg maar, het is echt kansenongelijkheid.
Totaal.
In pure vorm.
Nee, wat ik zei, want je gunt iedereen dat telefoongesprek.
Ja, dus als ik hem concludeer voor mezelf, dan ik vind het ook vet dat het kan.
Ja.
Maar ik vind wel dat dat echt opgelost moet worden. Dus dat het die venture capital dynamiek die erin zit, is wel, die houdt dat gewoon in stand. Want die prijs moet gewoon naar beneden. Want het is enorm gedaald, maar het is gewoon niet toegankelijk.
Nee, het is krankzinnig duur. Ja. Het is echt heel duur.
Ik vond het heel cool dat je, net als in de column, je kwetsbaar en open
hebben. Ja,
en volgende week gaan we kijken hoe dat in Guyland gaat.
Ja, ben ik ook heel benieuwd naar. Ja. Kijk er uit, Per.
Ja, ik niet.
Wel jou een beetje een beetje jouw volume omhoog zetten.
Ja, precies. Omdat ik
de hele aflevering heel zacht
wordt gefluisterd in Guyland. Ja.
Okay.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.